Dag allemaal en welkom bij de podcast Stambomen aan de keukentafel met mij, Frederik Kampman. Dit is de podcast waarmee je in mijn en je eigen familieverleden duikt. En dat doen we gewoon hier, lekker aan de keukentafel. Een speciale shout-out naar mijn neefje Freek. Hoi Freek! In deze aflevering wil ik iets meer vertellen over één persoon in mijn stamboom. En niet zomaar één. Hij was lange tijd de eerste in mijn stamboom die de achternaam Kampman droeg. Of althans, die we kenden. Zijn naam is Andries Kampman. En over hem weet ik eigenlijk best veel. Helemaal in vergelijking met andere 18e eeuwse voorouders. Zoals ik eerder al een keer noemde, van veel mensen uit de 18e eeuw weten we helaas weinig meer dan een aantal namen en data en soms een beroep. Over Andries weet ik veel meer dan dat, maar ik heb ook nog evenveel vragen. Oké. Ik neem jullie eerst chronologisch mee door wat ik weet van het leven van deze Andries. Voor jullie beeld, mijn opa heette Adolf Kampman en hij was toen maar liefst al de vijfde in een rij van Adolfen Kampmannen. De eerste Adolf was een kleinzoon van de Andries waar ik het vandaag over ga hebben. Best ver weg dus, maar omdat hij dezelfde achternaam heeft, voelt het iets bekender. Onze Andries komen we voor het eerst tegen in een Amsterdamse trouwakte uit 1744. Hij trouwt dan met Maria van den Brink. Zelf ondertekent hij de akte met André Kampman. Je kunt die foto ook zien. Uit deze akte leren we dat hij 29 was en afkomstig uit Straatsburg. Dat laatste moeten we met een kleine korrel zout nemen. Het kan namelijk betekenen dat hij daar lange tijd heeft gewoond, maar het kan ook betekenen dat hij uit de buurt van Straatsburg kwam. Net zoals mensen uit Landsmeer ook zeggen dat ze uit Amsterdam komen. Andries woonde toen in de Raamsteeg. Voor de Amsterdammers onder mijn luisteraars, dat is de steeg waar Café Gollum zit. Zijn vrouw Maria woonde op de Singel, dus misschien zijn ze elkaar gewoon in de buurt tegengekomen. En in die buurt blijven ze ook lange tijd wonen. In 1745 krijgen ze een kindje, dat Andreas genoemd wordt. Hij wordt dan Luthers gedoopt. Bij die doop noemt Andries zich ook Andreas, een beetje Duits. Maar het zoontje wordt hetzelfde jaar nog begraven. En daarna krijgen ze niet nog meer kinderen, tot ook eind 1752 Maria overlijdt. En dan nog niet eens een jaar later trouwt Andries opnieuw, nu met de 15 jaar jongere Antje van der Schilde, een dochter van een Amsterdamse scheepstimmerman. Het huwelijk leek een moedje, want al in maart 1754 wordt het eerste zoontje geboren, dat weer Andreas genoemd wordt. Ze wonen dan inmiddels op de Singel, waar Andries een atelier heeft. Hij is pruikenmaker. Daarover zo meteen meer. Tussen 1754 en 1771 krijgen Andries en Antje 9 kinderen, waarvan er 6 volwassen worden. Hun jongste kind Hendrik, daar stammen wij vanaf. Nou hebben we geluk dat deze Andries Kampman in Amsterdam woonde. Zoals ik eerder al een keer noemde, is het Amsterdams archief bezig om alle notariële akten online beschikbaar te stellen via het initiatief Alle Amsterdamse Akten. Ik doe er zelf ook aan mee als vrijwilliger, net zoals vele honderden anderen. Je krijgt dan een scan te zien en moet aangeven welke namen in het document genoemd worden. Zo hou ik een beetje mijn kennis van oude handschriften op peil en ik help mee aan dit goede initiatief. Hierdoor kan ik ook met een simpele zoekopdracht de akte over Andries Kampman tevoorschijn toveren. Het is dus een ongelooflijk rijke bron met allemaal informatie die veel verder gaat dan een paar namen en data. Nou, ik ben dus gaan zoeken en toen vond ik de volgende leuke anekdote over Andries. Andries was dus een pruikenmaker. Ironisch voor mij als kale nazaad dat mijn voorvader daar wel raad mee had geweten, maar het was toen natuurlijk de pruikentijd. Als meester pruikenmaker had Andries zijn eigen atelier en winkel aan de Singel in Amsterdam. Hij had 5 knechten in dienst. Een van de knechten, Laurens Molimar, was verantwoordelijk voor het krullen van pakketjes haar. Op een gegeven moment lezen we dus in deze akte. Realiseerde baas Andries zich aan het eind van de dag dat hij haartekort kwam. Hij rook onraad en de volgende dag telde hij zorgvuldig alle pakketjes haar die hij, zoals elke dag, in de ochtend uitdeelde aan de knechten. Toen hij ze weer innam en hij het natelde, miste hij weer een paar. Toen riep hij door de winkel: "Nu moet de dief voor den dag." Het mooie is dus dat deze woorden precies zo beschreven staan in die akte. De dief moest dus voor den dag. En Andries vroeg al zijn knechten om de zakken te legen. De genoemde Laurens Molimare begon erg te treuzelen, maar leegde toch uiteindelijk zijn zakken. En ja hoor, daar kwamen 4 pakketjes haar uit. Precies het aantal dat miste. Bij het zien van de 4 ontbrekende pakketjes zei Molimare een beetje beteuterd: "Zie daar, seigneur, ik heb ze per ongeluk in de zak gestoken." Maar onze Andries geloofde er niks van. Hij ontsloeg de knecht ter plekke. Hij gaf hem nog wel zijn weekloon en schopte hem toen de winkel uit. Hij pakte de 4 pakketjes en hing die op aan een balk in de winkel met de naam van Molimare erop, ter afschrikking van knechten die hetzelfde wilden proberen. Een jaar later komt er nog een klein vervolg op. Want toen klaagde de ontslagen knecht Monseigneur Andries aan wegens smaad. Hij vond het natuurlijk niet leuk dat hij al een jaar lang als dief te boek stond. Hij stuurde 2 vrienden van hem naar het atelier om polshoogte te nemen. En toen zij aan Andries vroegen of hij inderdaad Laurens Molimare had beschuldigd van diefstal, wees hij de 4 pakketjes aan die daar nog steeds hingen. En hij zei, en ik quote weer mijn 18e eeuwse voorvader: "Het is niet nodig dat je dit behoeft af te vragen, want daar ziet gij het haar aan de balk hangen met een briefje waarop zijn naam staat en dat hij dit haar heeft gestolen, opdat het andere knechten tot exempel en afschrik zou dienen kunnen." Nou, het zat Andries een jaar later duidelijk nog steeds dwars. Een mooie anekdote, toch? Ik zie de scène helemaal voor me. De diefstal zelf moet ongeveer plaats hebben gehad rond het overlijden van zijn eerste vrouw Maria. Misschien stond Andries toen ook onder de stress en reageerde hij heftiger dan nodig was. Maar een jaar later heeft hij er nog amper spijt van. Zoals we zien als de vrienden van de beschuldigde verhaal komen halen. Uiteindelijk lezen we dat Andries toch heeft moeten toegeven. Hij heeft het pakketje maar weer van het plafond gehaald. Een mooi verhaal, mede toegankelijk gemaakt door het Amsterdamse Archief. De leestip. Die wilde ik eigenlijk elke aflevering gaan doen. Een vast onderdeel van deze podcast. Dit keer is de leestip ingegeven door een vervelende gebeurtenis. Eerder dit jaar werd er bij mijn ouders ingebroken en werd een doosje documenten gestolen. De dief dacht waarschijnlijk dat hij of zij iets heel kostbaars had gevonden. Helaas. Het doosje zat vol met papieren, die hij vervolgens in de sloot heeft gegooid. Het mooie nieuws is dat het doosje is teruggevonden. En de papieren zijn eigenlijk nog in prima staat, ook al hebben ze een tijd in het water gelegen. De papieren hebben vooral met mijn opa te maken. Een goudmijn van informatie. En omdat het weg was, voelt het des te waardevoller nu het weer terug is. Veel dank dus aan de politie Leeuwarden en de 2 eerlijke vinders. En dit voorval laat zien dat iets bewaren eigenlijk niet voldoende is. Je moet ook door die papieren heen gaan. Je moet het lezen, bekijken. En voor je het weet kan het weg zijn. En dan gaat unieke informatie verloren. Net zoals de akte over onze Andries. Die lag al 250 jaar te verstoffen zonder dat iemand er ooit naar omkeek. Pas nu wordt het weer gelezen en kan ik er een podcast over maken. Andries moest dus weten. De boekentip is daarom het boek Oorsprong van de Libanese schrijver Amin Malouf. Hij duikt in het boek in de familie van zijn vaderskant. En de hele zoektocht begint met een koffer vol brieven die hij nog niet eerder bestudeerd had. Hij komt erachter hoeveel informatie in die koffer zat. Net zoals Amin Malouf ben ik nu met mijn vader de documenten aan het bestuderen die we kwijt dachten te zijn, maar nu weer terug hebben. You only know what you got when it's gone. Blijk maar weer eens. Terug naar onze Andries in de Amsterdamse akte. Een paar vermeldingen van hem zijn minder uitgebreid dan de anekdote van zo net, maar bevatten wel interessante informatie over zijn leven. In 1757, een paar jaar na de anekdote zo net, verhuist hij naar een huis aan het Spui. Het lijkt of dit zijn betere jaren waren. Ik kom namelijk ook een paar wisselbrieven tegen. En wisselbrieven zijn een beetje de voorloper van papiergeld. Het was een brief waarin stond dat persoon A een bedrag te goed had van persoon B. En die brief kon met die waarde ook verhandeld worden. Met die brief had je namelijk het recht om dat genoemde bedrag op te gaan halen bij de persoon die in het krijt stond. En Andries kom ik dus een paar keer tegen in brieven die in Suriname opgesteld zijn. En die uiteindelijk in Amsterdam geïnd worden. In dit geval door Andries of bij Andries zelf. Hij had daar blijkbaar afspraken over gemaakt met iemand in Suriname. Maar heel veel details daarvan ben ik nog niet op het spoor. Zijn zakenpartner liep op deze manier niet het risico dat er contant geld verloren zou gaan bij de reis over de Atlantische Oceaan of een roofoverval. En Andries was op deze manier onderdeel van een heel vroeg betalingsverkeer. In 1766, dan zijn we alweer 10 jaar verder, verkocht Andries het huis en het spui. Wellicht zat hij toen in minder goed financieel weer. We komen ook geen wisselbrieven meer tegen. En in 1779 overlijdt hij. Hij moet dan ongeveer 65 jaar oud zijn geweest. Als adres vonden we dat hij toen woonde op de Schans bij de Leidse Poort, naast de Roomolen, een graanmolen. Er zijn afbeeldingen bekend van dat buurtje uit die periode en het ziet er erg armoedig uit. Het zijn eigenlijk maar een paar kleine huisjes van hout. Zijn vrouw overlijdt 10 jaar later in een soort gelijk buurtje aan de ronde van Amsterdam. Ik zit dus met een aantal vragen over deze Andries Kampman. Simpelweg hoe is hij geëindigd, maar ook waar kwam hij vandaan? Ik vertelde net dat hij een tijd welvarend geweest lijkt te zijn. Zijn pruikenmakerszaak draaide wellicht goed. Zo goed dat hij zich een mooi huis kon veroorloven. Maar hij eindigde echter in een arm buurtje. Maar wat er in die tussentijd gebeurd is, heb ik nog niet kunnen achterhalen. Het andere grote mysterie is, waar kwam deze Andries vandaan? Nou zullen jullie denken, maar dat weet je al, hij komt uit Straatsburg. Dat klopt, dat gaf hij aan bij zijn huwelijk. Dan ben ik gaan zoeken en er blijkt ook een Straatsburg boven Berlijn te liggen. Toch denk ik, net als jullie misschien, dat het wel om het Franse Straatsburg zal gaan. De eerste aanwijzing daarvoor is dat hij zichzelf zowel André, Andreas als Andries noemt. Oftewel de Franse, Duitse en Nederlandse versie van zijn naam. Ook wordt hij seigneur genoemd. In plaats van het meer gebruikelijke meester, als het gaat om zijn pruikenmakerswinkel, of de heer Kampman. Hij was dus waarschijnlijk een meertalige man uit de Elzas, waar ook Duits en Frans gesproken wordt. Zijn religie was Luthers, wat dat ook nog een keer onderstreept. Nog één akte heb ik niet genoemd, en dat is dat ik Andries zijn testament tegenkwam. Hij en zijn vrouw Antje stelden namelijk net na hun huwelijk, in november 1753, een testament op. Antje was toen al zwanger. In dat testament regelen ze de belangrijkste dingen, maar wat opvalt is ook dat ze vast laten leggen dat de langst levende van hen beiden zorg zal dragen voor Margaretha Gijssen, zijn moeder. Zij wonen blijkbaar ook in Amsterdam. Zijn vader wordt ook genoemd. Die heette ook Andries Kampman, maar was toen reeds overleden. Toen ik deze akte vond, was ik echt heel blij. Er was namelijk bij alle dopen van de kinderen van Andries en Antje steeds een Margaretha Gijssen aanwezig als getuige, maar nooit werd daarbij vermeld dat zij de moeder van onze Andries was. Nu heb ik dus de namen van Andries zijn ouders, maar meer weet ik eigenlijk niet over hen. Wel heb ik een mooie theorie. Genealogie is een wetenschap. Je bent eigenlijk steeds bezig met verifiëren en falsifiëren van gegevens. Het liefst heb ik natuurlijk bewijs op papier. Maar soms moet je doen met een zekere mate van waarschijnlijkheid dat twee personen bij elkaar horen. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het maakt stambomen juist heel leuk. Zo vertelde ik net over die theorie dat ik altijd al dacht dat Margaretha Gijssen, die bij elke doop van Andries en kinderen steeds opdook, wel eens zijn moeder kon zijn. Maar pas toen ik zijn testament vond, werd dat vermoeden bevestigd. Een andere theorie heb ik over de verdere familie van Andries. We mogen dus aannemen dat hij uit of rondom Straatsburg vandaan kwam. In de 17e en 18e eeuw was daar inderdaad een familie Kampman, die bovendien ook nog eens Luthers waren. Een perfecte match, zou je zeggen. Maar van een ander is geen spoor te bekennen natuurlijk. Ik heb een aantal kerkboeken in Straatsburg doorgeplozen, op zoek naar een mogelijke doop. Nou is het erg fijn dat die boeken gescand zijn, maar ze zijn niet geïndexeerd. Oftewel, je moet gewoon pagina na pagina door een priegelig 18e eeuws handschrift werken. Je kan niet even makkelijk op naam zoeken of Ctrl-F doen. En als Andries niet eens uit Straatsburg kwam, dan moet ik gaan zoeken in een van de honderden dorpen uit de Elzas. En dan is het wel erg zoeken naar een speld in een Duits-Franse hooiberg. Niet aan te beginnen dus. Maar als echte wetenschapper ga ik wel verder met een theorie. Onze Andries moet namelijk rond 1715 geboren zijn. Dat weten we door de leeftijd die hij opgaf bij zijn huwelijk in Amsterdam. Als we even aannemen dat zijn vader, die dus ook Andries heette, ongeveer 25 jaar oud geweest moet zijn toen hij trouwde, komen we rond 1690 terecht dat deze Andries senior geboren zou kunnen zijn. In dat jaar trouwde in Straatsburg een Jean-Frédéric Kampman met een Annemarie Keiflin. Haar vader heette Jean-André, of in het Duits Johan Andreas. En dat is een belangrijke hint. Van Jean-Frédéric en Annemarie vinden we een aantal kinderen, maar er zit een gat tussen 1690 tot 1700. Oftewel in de eerste 10 jaar van hun huwelijk. Ik weet gewoon niet waar ze toen waren, of waar ze toen kinderen lieten dopen. Haar vader Jean-André was een belangrijke predikant in de grote stad Straatsburg, terwijl haar man Jean-Frédéric een dorpspredikant was. Het is dus bijna niet in te denken dat Jean-Frédéric een zoon niet naar zijn belangrijke schoonvader zou noemen. En daarmee is het dus heel goed mogelijk dat dit stel een zoon heeft gehad die Jean-André Kampman zou hebben geheten. En dat zou mijn Andries Kampman senior kunnen zijn. Maar goed, tot ik hier een papieren bewijs van vind, van een doop of een trouwakte, blijft dit helaas slechts een mooie theorie. De stukjes lijken wel te passen, maar ik heb ze nog niet bevestigd. Het is dus wachten tot de Franse archieven net zo goed doorzoekbaar worden als de Nederlandse. Nou, in deze aflevering dook ik in het leven van één voorouder. Lange tijd de eerste kampman die ik kende. Ik vind het best leuk dat uitgerekend de wortels van onze achternaam in het buitenland liggen. En wel in het hart van Europa, Straatsburg. Ook wordt wederom duidelijk dat over iets welvarendere mensen meer te vinden is. En dat geldt ook voor deze Monseigneur Andries. Helaas heb ik nog geen antwoord op de vraag waarom hij zo arm stierf, of waar zijn roots nou weer precies liggen. Tja, Stamboom is eigenlijk één uitdijende verzameling cliffhangers. Maar dat houdt het ook zo leuk. Hey, tot de volgende Stamboom!